Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Uit Psalm 135 zingen we nu de versen 2 en 8. God is goed, looft hem te saam, met gezang en snarenspel, prijst zijn liefelijke naam, want de Heer heeft Israël zich ten eigendom geschikt, Jacob door zijn heil verkwikt. 2 en 8 uit 135. Verootmoedigen wij ons onder de heilige wet des Heren. Want God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En openen we dan nu, gemeente, Gods heilig woord bij de profeet Ezechiël. We willen lezen uit het boek Ezechiël en daarvan het 6e hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 38, vers 18. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Dus eerst Ezechiël 6 en dan Psalm 38, vers 18. En het woord des Heeren geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, zet uw aangezicht tegen de bergen Israëls en profeteer tegen dezelfde. En zeg: Gij bergen Israëls, hoort het woord des Heeren, Heeren. Zo zegt de Heere, Heere, tot de bergen en tot de heuvelen, tot de beken en tot de dalen. Ziet ik breng over u het zwaard en ik zal uw hoogten verderven. Daartoe zullen uw altaren verwoest en uw zonnebeelden verbroken worden. En ik zal uw verslagenen nedervellen voor het aangezicht uw drekgoden. En ik zal de dode lichamen der kinderen Israëls voor het aangezicht hunner drekgoden leggen. En ik zal uw beenderen rondom uw altaren strooien. In al uw woningen zullen de steden verwoest en de hoogten tot wildernis worden, opdat uw altaren woest en eenzaam zijn, en uw drekgoden verbroken worden en ophouden, en uw zonnebeelden afgehouwen en uw werken uitgedelgd worden. En de verslagenen zullen in het midden van u liggen, opdat ge weet dat ik de Heere ben. Ik zal dan nog een overblijfsel laten. Als ge enigen zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen, wanneer ge in de landen zult verstrooid worden, dan zullen uw ontkomenen mijner gedenken onder de heidenen, waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat ik verbroken ben door hun hoerachtig hart dat van mij afgeweken is, en door hun ogen die hun drekgoden nahoereren. En ze zullen een walging aan zichzelf hebben over de boosheden die zij in al hun gruwelen gedaan hebben. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Ik heb niet te vergeefs gesproken van hun dit kwaad aan te doen. Zo zegt de Heere, Heere, sla met uw hand en stamp met uw voet en zeg: Ach, over alle gruwelen der boosheden van het huis Israëls, want ze zullen door het zwaard, door de honger en door de pestilentie vallen. Die verre af is, zal door de pest sterven. En die nabij is, zal door het zwaard vallen. Maar die overgebleven en belegerd is, zal door honger sterven. Alzo zal ik mijn grimmigheid tegen hen volbrengen. Dan zult ge weten dat ik de Heere ben. Als hun verslagenen in het midden hunner drekgoden rondom hun altaren wezen zullen, op alle hoge heuvelen, op alle toppen der bergen, en onder alle groene boom, en onder alle dichte eiken, de plaats alwaar zij al hun drekgoden liefelijke reuk maakten, daarom zal ik mijn hand over hen uitstrekken, en zal het land woest maken, ja woester dan de woestijn, naar Diblat henen, in al hun woningen, en ze zullen bevinden dat ik de Heere ben. En u voor alle dingen Gods heilig en vriendelijk aangezicht in gemeenschappelijk smeekgebed. Heere, wat is het een wonder dat het weer zondag is mogen worden. Begin van een nieuwe week en de eerste dag mag uw dag wezen. En alle dagen zijn eigenlijk uwe, Heere. En laten we het bij onszelf nagaan of het in ons leven ook zo is. Wat een wonder, Heere, dat u ons nog weer gedragen en verdragen hebt. En dat we elkander hier mogen ontmoeten. En we bidden u of we u ook zouden mogen ontmoeten. In het gewaad van uw heilig woord. En door de kracht van uw heilige geest. Heere, gij schenkt het ons en gij hebt het ons gelaten. We moeten het zeggen dat we veel vandaag de dag verliezen. Dat er veel wat altijd vast heeft gestaan en wat trouwens nog vast staat. Dat aangevallen wordt. En dat men vragen gaat stellen, dat het betwijfeld wordt. Dat we ook veel goede dingen gaan verliezen. Maar laat ons toch ook oog mogen hebben voor de dingen die we door uw goedheid nog mogen hebben. Niemand van ons kan zeggen, dat is mijn verdienste. Nee, als we op onze eigen verdiensten letten en geef, Heere, dat we dat in waarheid mogen doen, dan zal het ook een wonder worden dat u er nog bent en dat u ons ook de dag van u nog gelaten hebt. En het opgaan naar uw huis en de prediking van uw woord wil op deze dag, uw rustdag ook, werken. Werken in het hart van een zondaar waar een mens niet komen kan, waar gij door uw heilige geest wel komen kunt. Om daar te werken, Heere, wat u wel behagelijk is. Dat door de dwaasheid der prediking wonderen mogen gebeuren. Dat uw woord dat we willen overdenken vandaag en ook vanavond zo gezegend mag worden. Dat er inderdaad vandaag sprake mag zijn van een wonder. Dat dode zondaren mogen zien wat ze nooit hebben gezien. Dat ze mogen horen wat ze nooit eerder hebben gehoord. mogen ontdekken waar ze voorheen langsheen hebben geleefd. We levend maken, Heere. Wie kan dat doen dan Gij alleen? En is het boek Ezechiël dat voor ons ligt daar ook niet duidelijk in, dat het door woord en geest geschiedt dat dode zondaren levend worden? En dat bidden we U voor klein en groot, voor jong en oud, ook voor onze kinderen, Heere. Zoudt U ook onder hen willen werken naar het geslacht dat opgroeit, nog willen trekken tot Uw wonderbaar licht, opdat we het ook van een kind, van een jongen of een meisje mochten horen, hoort wat de Heere aan mij heeft gedaan. Beschaamde vijanden, Heere, die menen dat ze het gewonnen hebben, dat ze het hart vooral van jonge mensen zo gemakkelijk in beslag kunnen nemen, en er is zoveel verleiding en de boze heeft zoveel aan te bieden, en de wereld zit vol van aantrekkelijke dingen. En het zou allemaal niet zo erg zijn als ons hart er niet naar uitging, maar het is helaas wel zo. En wil dan geven, Heere, dat juist in deze tijd van grote verleiding Uw macht kenbaar mag worden in de bekering van kinderen en van jonge mensen. Word hen te sterk, Heere, en laat ze mogen proeven van de wateren des levens, opdat ze voor altijd dorven mogen zijn voor de wereld en mogen zeggen: nu heb ik iets gesmaakt van hetgeen echt vrede en vreugde schenkt in het leven. Maar wil ook het werk dat U begonnen bent volvoeren, daarmee verder gaan, voltooien, afmaken. En U zult het ook doen, maar als U ook werkt in het hart en we zijn er geen vreemdeling van, dan wordt het immers toch ook een wonder dat U doorgaat. Dan wordt het geen vanzelfsprekendheid dat Gij Uw werk zult volbrengen, maar een eeuwig wonder dat U nog doorgaan wilt. Want wie en wat zijn wij in onszelf, zij die Uw naam ootmoedig mogen vrezen? Wie zijn ze toch in zichzelf, Heere? Ze zijn toch nog tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed, en dwaalzieke schapen. En als U ze niet vasthoudt, waar gaan ze dan heen? Als U ze niet klein houdt, hoe zullen ze zich dan gedragen? En daarom, Heere, wil ook doorgaan met Uw werk. En dat het gebed het hunne mag zijn: verlaat niet wat Uw hand begon. Dan is het geen vanzelfsprekendheid meer, maar dan moeten ze het daar toch immers wel van hebben. Ga door, Heere, ondanks mij. Want als U toch werkt, dan komen we toch steeds meer te weten van onszelf. Hoe diep we gevallen zijn, hoe slecht we zijn van binnen, hoe verdorven van aard, en dat er in ons, in ons vlees, geen goed woont. En dat zijn de klachten van iemand door Uw geest toch immers is aangeraakt en bearbeid. En toch is het zo nodig en zo nuttig om al deze dingen te leren. En ga er dan daar vandaag ook mee door, Heer. En wil de prediking dan daartoe gebruiken. Ook de prediking van deze morgen, waarin we zien hoe U werkt en wat U werkt in dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat we dan mogen zien dat U ook doorgaat met dat werk, om alle grond ons onder de voeten weg te nemen, om ons op die ene rustgrond te brengen, om alles waar een mens zich aan vast kan houden ons af te nemen, opdat we het enige overhouden waar een mens nooit beschaamd mee zal uitkomen: de hoop in Hem, Christus Jezus, en dien gekruisigd. Schenk het door het werk van Uw Heilige Geest, dat ook de gestalte van Hem voor het geloofsoog mag oprijzen. Want Heer, als U toch in het leven komt, dan willen we toch niets anders eigenlijk dan van Hem horen. Als alle hoop ons gaat ontvallen, dan willen we toch ook horen waar er wel hoop is. En dan gaat het hart, ook het meest neergebogen hart, toch weer opleven, herleven als het hoort van Hem, van Christus Jezus, de borg en middelaar. Schoon stonden de mensen, kinderen, die een volkomen zaligmaker is. Omdat Hij volkomen zalig maakt al degenen die door Hem tot God gaan. Heere, wilde Gij dan gedenken, hier en overal waar Uw woord verkondigd wordt. Wil zegenen degenen die met ons niet konden samenkomen. In de voorbeden willen wij gedenken aan alle zieken, ouderen, beproefden en bedroefden, weduwen en weduwnaars. Zij die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken, zoek ze op en gedenk ze in alle zorg en moeite. Maar zo mogen we in het bijzonder voorbeden doen voor enkelen uit onze midden. En dan in het bijzonder ook voor de herder en leraar van deze gemeente, voor wie er dikwijls gebeden is en wordt. En we mogen zeggen, Heere, dat u het gebed hoort en verhoort. Dat er toch ook hoop is, dat er nu verwachting mag wezen, dat er uitzicht mag zijn op herstel, dat het goed mag vooruitgaan. En we weten dat hij ook zal popelen om weer de preekstoel te beklimmen. Om uw woord uit te dragen naar de liefde van zijn hart. Heere, laat toch het niet al te lang meer duren. Geef toch dat die dag spoedig aanbreken mag naar de begeerte van zijn hart en ook naar onze begeerte. Gedenk hem, zijn vrouw, kinderen allen die hem lief en dierbaar zijn. Wij bidden voor zuster Corrie Stolk, die zeer ernstig ziek is, zoals we hoorden, en de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam verblijft. Ach Heer, wat moeten we dan nu vragen? We kunnen onze begeerte voor u neerleggen en we mogen dat en we moeten dat. En wat een wonder dat er een troon der genade is waar we onze harten voor uit kunnen storten. Heere, geef dat zij dat ook mag doen, want het is zulke persoonlijke zaak. En ze staat er toch maar voor. Gedenk haar, ook haar moeder, ja allen die haar lief zijn en in liefde aan haar denken en voor haar bidden. Gedenken naar het lichaam. Zegen haar naar de ziel. En schenk dat er een wonder mag gebeuren. Hoe of hoe dan ook. Dat het zo mag zijn. Dat ze mag ondervinden. De Heere weet van mij af. Er zijn meerdere zieken. We denken ook aan zuster Human. Heere, gedenk toch ook haren. Wat is het een wonder als een mens het geestelijk goed mag hebben. Als hij uw weg mag goedkeuren. Wat is het een wonder als u overkomt. En in de diepe beproevingswegen. Als het ouder en moeilijker wordt in het leven. Dat u dan ook nog dezelfde wilt zijn. Zoudt u ook haar bij de voorduur willen gedenken. Ook zuster Wilma van Dieren dragen we aan u op. Die een aantal weken therapie zal moeten ondergaan voordat ze zal kunnen worden geopereerd. Ook dat is een beproevingsweg. En dat is iets wat weer verwerkt moet worden. Wilt u haar daarin ondersteunen? Wilt u het wel maken met uzelf? En laten we toch ook mogen leren dat al deze dingen ons iets te zeggen hebben. Hoe vergankelijk het leven is, hoe broos het leven is, hoe sneller wat kan gebeuren. En dat het ons mag herinneren, daaraan waar het aan herinneren moet. Aan de zonde die in de wereld gekomen is. Heere, zoudt u haar willen gedenken, om Christus willen. En dan ook voor broeder Corné de Geus, bij wie dystrofie in zijn arm is geconstateerd. En als we oud geworden zijn, dan komen de beproevingen, daar komen we niet onderuit. Maar wat is het ook moeilijk te verteren als we nog jong zijn. En als er dan al zorgen en moeite komen. Heren, dat kunt u alleen maar goed maken. Dit is niet een weg die hij zelf heeft gezocht. Het is een weg die u voor hem hebt uitgedacht. En dat moet een mens door het geloof leren zien en dan zal hij het ook aanbidden. En zouden we u daarom mogen vragen? Want wat is het hard, heren, onder tegenspoed. Wat is een mens als de wind tegen is? Zoudt u hem voor opstand willen bewaren? Hem willen schenken dat hij het eens mag zijn met uw wil. En dat het mag zijn tot redding van zijn ziel. Want daar gaat het toch om. Daar gaat het u toch om in al uw bemoeienissen met een mens. Niet dat hij zo aangenaam mogelijk door het leven gaat. Maar dat zijn ziel, dat onze zielen gered worden. Zou het ook ons daarom mogen gaan in het leven? Al hebben we onze begeerten en idealen en wensen en verlangens. Heren, dat is met een mens zo. Maar dat onze begeerte bovenal mag zijn. Och, Heren, och, wie het mijn ziel door u gered. Zo is er zoveel, Heren. We denken ook daar waar rouw is en droefheid. Zoals we horen dat er rouw kwam bij de familie Den Breeën. Vader van broeder Den Breeën, die op 74-jarige leeftijd de weg van alle vlees is gegaan. En deze week op de dinsdag in Hardingsveld, Giessendam, ter aarde zal worden besteld. Vorige week hoorden we nog voorbeden voor hem gedaan. En nu hoeven we dat niet meer te doen voor hem, want hij is er niet meer. Maar we bidden wel voor zijn nabestaanden en allen die hem lief en dierbaar zijn. Dat het ook op dinsdag mag ondervonden worden dat u kracht en sterkte geeft. En een begrafenisdag kan ondanks alles toch nog wel eens een goede dag worden. Als u overkomt. Heren, zou u ook dat willen schenken. En zo is er zoveel wat voor u neergelegd moet worden in deze grote gemeente. Wil gij gedenken, Heren, aan deze gemeente? Laat er toch veel liefde en eensgezindheid mogen zijn. Al zijn we allemaal mensen, al zijn we allemaal zondaren. Er is vandaag de dag zo ontzettend veel aan de hand. Zoveel verscheurdheid en zoveel verdeeldheid. Zoveel verwarring. Heren, wil ons daarvoor nog bewaren. En wil ons dan tezamen gedenken, als we ons nu gereed maken om uw woord te prediken en ernaar te luisteren. Schenk ons de hulp van uw Heilige Geest en doe het alles in de vergeving van onze zonden. Doe het alles om hem, die uw lieve Zoon is, omdat het om ons niet, omdat het om ons nooit kan. En verheerlijk uw naam uit genade. Amen. We willen zingen uit Psalm 25, de versen 4 en 5. En u krijgt ook de gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken aan de Heere en zijn heilige dienst. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerk. En volgende week zondag is de eerste collecte voor de diaconie. Tweede voor de bouwkas. Maar vandaag is de collecte dan bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen dus Psalm 25, 4 en 5. Dat zingen wij straks dan, gemeente, uit Psalm 51, het zesde vers. Psalm 51, vers 6. De Heere, geliefde gemeente, heeft altijd zijn volk. Ik zal u zo de tekst noemen. Maar dat wilde ik alvast zeggen. De Heere heeft altijd zijn volk. Zelfs in de donkerste tijden. En is de tijd ooit licht geweest, mag ik u afvragen? Mogen we onszelf wel vragen? Is de tijd ooit licht geweest na Adams val? God heeft altijd de zijnen, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. En dat zal tot de jongste dag zo zijn. Daar zorgt hij nu zelf voor. Tot beschaming van de vijanden. Dat is het zogenaamde overblijfsel. Het zogenaamde overblijfsel, zoals Paulus het uitdrukt, naar de verkiezing der genade. Dat zijn de 7000 waaraan de Heere zijn knecht Elia herinnerde. Dat is het ware Israël. En dat tekent nu zijn macht, zijn heerlijkheid. Waar is het Babylonische Rijk gebleven met koning Nebukadnezar? Waar het Rijk van de Perzen en de Meden met zijn harde, strenge wetten? En waar het Romeinse Rijk, het is allemaal vergaan. Maar het Koninkrijk van God is er altijd geweest. En zal er ook altijd zijn. En het is er dus ook vandaag. Dat tekent ook zijn trouw. Gods verbondstrouw. Het tekent zijn liefde tot arme verloren zondaren. Om ze uit de zelfgekozen duisternis te trekken. En te brengen tot zijn wonderbaar licht. Om in de donkerste tijden nog een volk te hebben dat naar hem vraagt. Dat is zijn werk. Het volk van God, dat overblijfsel, die 7000, die worden hieraan gekend. Dat zij zelf heel goed weten dat ze niet beter zijn dan de rest. En dat ze er zijn omdat ze eruit gehaald zijn. En omdat ze leven, omdat ze levend gemaakt zijn. Het overblijfsel, dat herkent u hieraan, dat het zich niet waardiger acht dan anderen. Want dat leert de Heere ze af. Ezechiël ligt voor ons. En dat is een profeet die tot de weggevoerde Joden sprak, die in ballingschap waren. Die tot hen het woord nog mocht richten, dat is ook al een wonder. Ze waren in ballingschap vanwege hun zonde en God stuurde ze ook nog een profeet achterna. Hij mocht het woord nog tot hen richten en het was nog voor de val van Jeruzalem. Het boek Ezechiël spreekt van vreselijke oordelen. En te midden van die oordelen waaruit men moet weten dat de Heere niet met zich laat spotten, zegt hij, maar ik zal me ook nog een overblijfsel laten. En dat vinden we in onze tekst uit Ezechiël 6. Als we naar vers 8 gaan, dan zien we daar staan, ik zal dan nog een overblijfsel laten. En in de versen 8 tot en met 10 leren wij wat dat overblijfsel nu leert. Ons thema is wat het overblijfsel leert. Zij zullen 3 dingen. Als we de tekst goed lezen, en ik lees dan de versen 8 tot en met 10 aan u voor, dan zullen we zien dat dat overblijfsel 3 dingen zullen leren. Ik zal er nog een overblijfsel laten. Als ge enige zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid worden, dan zullen uw ontkomenen mijner gedenken onder de heidenen, waar ze gevankelijk zullen geworden zijn, omdat ik verbroken ben door een hoerachtig hart dat van mij afgeweken is, en door hun ogen die hun drekgoden nahoereren. Wat is dus het eerste wat zij zullen? Dit, ze zullen mijner gedenken. Wat is het tweede wat ze zullen? En zij zullen een walging aan zichzelf hebben over de boosheden die ze in al hun gruwelen gedaan hebben. En wat is het derde wat ze zullen? En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Ik heb niet te vergeefs gesproken van hun dit kwaad aan te doen. Wat het overblijfsel leert, ze zullen mijner gedenken, zegt God. Dat is één. Ze zullen een walging aan zichzelf hebben. Dat is twee. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Dat is drie. Een mens, geliefde gemeente, klaagt wel eens. Of wel eens. Een mens is een klagerig wezen. Maar als er één is die recht heeft en reden heeft om te klagen, is het God. En dat moest ons onder de indruk brengen als wij een boek lezen zoals hier van Ezechiël. De klachten die God uit over zijn volk. Dat is eigenlijk de hele context ook van dit hoofdstuk. De eerste hoofdstukken van Ezechiël zeker. Het is een reeks van aanklachten ook. God klaagt en het zijn aanklachten. Het tekent Jeruzalem zoals het is, niet in het oog van een Jeruzalemmer zelf die meent, dit is Jeruzalem waar we prat op kunnen gaan, maar de Heere laat de binnenkant zien. Laat de werkelijkheid zien en dan schrikt Ezechiël. Als hij moet graven in de tempelmuren, vindt hij niets dan gruwelen en steeds meer gruwelen. Zo doet God het. Hij laat ons de buitenkant niet zien van een mens, want die kennen we wel en daar kunnen we ook nog wel heel wat aan doen. Maar de binnenkant moeten we leren kennen, het hart. God klaagt. De zonde laat hem niet onverschillig. God heeft reden om te klagen, omdat de zonde hem onteert en beledigt en verdriet doet. God vindt de zonde en haar gevolgen verschrikkelijk. Want als er nu blijdschap is in de hemel over slechts één zondaar die zich bekeert. Is die blijdschap er al om u geweest? Als er nu al blijdschap is in de hemel over maar één zondaar die zich bekeert, zou er dan geen droefheid zijn in de hemel als er 99 de bekering menen niet van nood te hebben vanwege ongerechtigheid of eigen gerechtigheid? God is er bedroefd over en God staat er niet onverschillig tegenover. Dat kunt u lezen in Genesis al, het eerste Bijbelboek. Als we lezen in Genesis 1 en God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Wat is God verheugd geweest, daar heeft er een dag voor afgezonderd om vreugde te bedrijven, de dag des Heeren. God zag al wat hij gemaakt had en daar hoorde de mens ook bij. En ziet, zei hij bij zichzelf, het is zeer goed. Dat gold nu ook van de mens. Maar in Genesis 6 lezen we al, en het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had op de aarde. En het smartte hem aan zijn hart. En dat betekent niet dat God er spijt van had, zoals wij spijt kunnen hebben van dit of dat. Hadden we dat nou maar nooit gedaan. Maar als er staat het berouwde de Heere, zit daar het woordje rouw in. God is in de rouw gegaan. Het toen Adam viel. En God is nog in de rouw, gemeente. Het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had op de aarde. En het smartte hem aan zijn hart. Wel nu, dat moet Ezechiël nu aan die ballingen vertellen. Zo moet Ezechiël nu de Heere voorstellen. Niet als iemand die toch wel liefde is, waar je niet bezorgd over hoeft te maken of druk over hoeft te maken. Komt allemaal wel goed, want God is toch liefde. Maar Ezechiël moet de Heere voorstellen als een God die klaagt. En die alle reden heeft om te klagen. Die het ook duidelijk maakt waarom hij klaagt. En daarom is Ezechiëls preek een theocentrische preek. Een preek waar God in het middelpunt staat. Een preek waaraan de mensen herinnerd worden aan God. Die ze verlaten hebben. Die ze de rug toe hebben gekeerd. En waarom? En weet u, een theocentrische preek. Door zulke prediking, zo en zo alleen, kun je ook tot een christocentrische preek komen. Tot een preek waar Christus in het middelpunt staat. Het volk moest herinnerd worden aan God. Wie is God? Wisten ze dat dan niet? Nee, dat wisten ze niet. Dat moet een mens leren. Dat moet een mens leren door woord en geest. En daarom Ezechiël, preek. Preek dat ze het mogen leren. En het overblijfsel zal het leren. Het zal niet te vergeefs zijn, Ezechiël, dat je preken zult. Want ik zal een overblijfsel laten en zij zullen je geloven. Dat moet een mens ook vandaag nog leren wie God is. En dan gaat hij ook leren wie hij zelf is. Tegenover die God. Dan gaat het volk zichzelf ook zien als God gepredikt wordt. Wie hij is in al zijn heerlijkheid en heiligheid. Het volk moet leren dat deze God heilig is. Dat deze God de zonde ernstig neemt. Dat deze God de zonde niet door de vingers kan zien. En dat zal het overblijfsel ook leren. Ja, blijkens onze tekst zal die theocentrische preek zeker vrucht dragen. Omdat het een preek is die naar Gods hart is. Omdat een mens dan bepaald wordt bij wie God is en in die weg ook bij wie hij zelf is. Dan zal God overblijven in al zijn heerlijkheid en heiligheid. En ik ga eraan. Ja. En ik ga eraan. Er zullen er ook zijn, zegt de Heere tot Ezechiël, die het leren zullen. Ik zal dan nog een overblijfsel laten. Het overblijfsel dat ook straks in ballingschap lessen zal leren van de Heere zelf. En wat zullen ze dan leren? Wat zal de Heere hen onderwijzen dit? Zij zullen, zegt onze tekst, mijner gedenken. Zij zullen aan mij gaan denken. En dat is iets wat ze eigenlijk nog nooit hadden gedaan. Dat is iets wat een mens eigenlijk nooit doet. Ja, we denken wel eens aan God natuurlijk, dat bedoel ik niet. En we zijn ook wel eens bang voor God. Ja, we hebben het wel eens over God en we zingen zelfs van God. Maar aan God gedenken. Daar moet een mens voor stilgezet worden. Heb u het wel eens gedaan? Dat is wat de Heere leert ook vandaag de dag nog aan die 7000. Aan dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Zij zullen mijner gedenken. Dat is wat het nieuwe hart gaat doen. Ze gaan met God rekenen. Hij krijgt een plaats in hun leven. En dat blijft zo. Daarvan zingt ook de dichter als hij ver van God is. In Psalm 42 lezen we dat. Ik denk aan u, o God, in het klagen. Tot dat denken wordt een mens gebracht door woord en geest. Want als er op aankomt, denkt een mens helemaal niet aan God. Weet hij niet wie hij is? Beseft hij niet wie hij is? Beseft hij niet hoe God is? En wat God van ons vraagt, dat beseft een mens niet. Tot dat denken moet een mens gebracht worden. En we worden ook in dat denken geleid. Hoe dan? Wel, daar geeft onze tekst licht over. God wordt in onze tekst voorgesteld als iemand met een verbroken hart. God is verbroken van hart. En waarom? Vanwege de zonde. Dat verbroken hart van God, dat moet nu gepredikt worden en toegepast worden aan het hart. Wil ooit mijn eigen, eigenwijze, harde, koude hart ook breken. God is verbroken van hart vanwege de zonde. God is het er niet zomaar mee oneens, dat ook. Maar hij heeft er smart over. De smart over de zonde wordt geboren uit een besef daarvan dat God er ook verdriet van heeft. En dat wij zondigen tegen een goed en goeddoend God. Zo moet Ezechiël prediken dat Gods hart verbroken is vanwege dat hoerachtige hart van zijn volk. En vanwege hun hoge, hoogmoedige ogen. En dat die zelfbedoeling en dat zoeken van eigen zin en wegen. Gods hart verbroken omdat zijn wet gebroken is. Omdat het kroonjuweel van de schepping gevallen is. En tegen hem is opgestaan. Omdat het gekozen heeft voor de dood en tegen het leven. Omdat ze hem verlaten hebben uit wiens hand ze zijn voortgekomen. Met de allerbeste bedoelingen. Maar ze hebben hem niet geacht. Ze hebben hem niet gedacht. Ze hebben alleen aan zichzelf gedacht. En zo staat in onze tekst dat verbroken hart van God tegenover wat ook genoemd wordt dat hoerachtige hart van de mens. Die staan daar tegenover elkaar. En wat een uitdrukking om een hart, het hart van de mens zo te noemen. Want het gaat er niet over het hart van een hoer. Maar het gaat over het hart van een mens dat een hoerachtig hart is. Elk hart van een mens is zo. Het wandelt achter vreemde vrouwen aan. Het wandelt achter de lusten van het eigen hart aan. En God hoeven we niet en God moeten we niet en we beseffen geen eens hoeveel wij hem aandoen in onze zonde. Een hoerachtig hart, dat is een hart dat vol is. Dat vol is van de zonde. Dat besloten heeft God de rug toe te keren en nooit meer naar hem terug te keren. Daaraan moet Ezechiël het volk herinneren. Niet dat het hart soms wel eens wat mankeert, maar dat het hart helemaal verkeerd is. Een hoerachtig hart is een hart dat zich gezet heeft op allerlei dingen die God verbiedt. En God moet Ezechiël dan bekendmaken. Hij torent over de zonde. God heeft smart over de zonde. En dat Dat gaat hij nu zijn overblijfsel leren. En daarom de vraag, kent u er ook iets van? Hebt u God wel eens gezien? Wij die elke zondag belijden, ik geloof in God. Gelooft u echt in hem? Gelooft u dat hij is zoals hij zegt te zijn? Als een heilige God uit wiens handen we goed zijn voortgekomen. En die ons geschapen heeft daarom alleen, dat we eeuwig zouden leven tot zijn eer. En wat is daar nu van terecht gekomen en wat komt daar nu van terecht in uw leven? Ons hart is wel vol, maar niet van God. Ons hart kan maar van één ding vervuld zijn. Het is juist zo leeg als het gaat om God. Dan is het hart zo leeg. Dan is het leven zo leeg. Waarom moet Ezechiël daaraan herinneren? Opdat het vergeten van God schuld wordt. Opdat we eindelijk eens mogen zien dat wij nu eigenlijk maar leven voor onszelf. En dat ik alleen maar denk aan mezelf. Hoe kom ik het leven door? Ja, en als het er dan op aankomt, dan zal ik me bemoeien met de vragen, hoe gaat het dan als ik eruit moet? Als het zo ver is, egoïsme, het blijft mijn kwaal. Dat vergeten van God, het wordt een schuld. Het wordt een nameloze schuld, het wordt zonde voor God. En dat we denken aan onszelf en ons hart vervuld is van de Heere. En dat we niet aan God denken. Dat leven, dat moet een knak en een knauw, dat moet de doodsteek krijgen. En God geeft het de doodsteek. Zij zullen mijner gedenken. Denken aan God. De schepper. Daartoe roept de schrift ook steeds op. Jonge mensen, maar ook ouderen, gedenk aan uw schepper. Vergeet toch niet uit wiens handen ge voortgekomen zijt. En waarom u uit zijn handen voortgekomen bent. Vergeet dat toch ook niet. Wat leeft een mens dan voor zichzelf vandaag de dag? Oh, wat hebben we allemaal een hoerachtig hart. Heb u er al last van gekregen van uw hart? Hartklachten, omdat dat zo hoerachtig is. Omdat het ingaat op de verleidingen en de verzoekingen van beneden. Op de aanbiedingen van de wereld. En omdat het zo koud en zo hard kan blijven als het gaat over God en goddelijke zaken. Mijn hart is zo koud en zo hard. En ik kan met die wetenschap me nog op de been houden. Zo is het nu eenmaal, zo is een mens nu eenmaal. Maar is het schuld geworden? Mij gedenken. En als een mens dat doet, dan leidt de Heer hem terug naar het scheppingsdoel. Waarom leef ik eigenlijk? Waarom heeft God mij nu gewild? Want u kan zeggen wat u wilt, maar we zijn toch allemaal door God gewild? Of heb u dat zelf besloten? En dat hebben uw ouders ook niet besloten hoor, hoe er vandaag de dag ook over gekletst wordt. Het is God die u gewild heeft. U bent ook hier omdat God het wil. En u leeft op aarde omdat God het wil. Heb u het nou tegen mij, dominee? Ja, ik heb het tegen u. En daar brengt de Heere toch weer terug naar dat scheppingsdoel. Ben u wel eens in het paradijs geweest, daar brengt God toch, waar u goed uit Gods hand voorgekomen bent. En God heeft het gezworen, dat hij hem het eeuwige leven zal schenken. Maar ook dat ze de dood zullen sterven. Als ze hem ongehoorzaam zijn. Zoveel was het hem aangelegen. Dat we zouden leven tot hem. Dat gemeente, dat kennen van wie de Heere is. En van dat scheppingsdoel. Dat is een doorgaand werk. Dat leert de Heer niet zomaar even in het voorbijgaan. Dat je dat op een dag leert. Maar dat ga je nu steeds meer zien. En dat moet je ook steeds meer leren zien, opdat je goed mag leren hoe ver je ervan af bent en hoe diep je gevallen bent. De mens denkt wel eens dat hij wat weet, maar het valt allemaal nog wel mee. Een mens moet het leren. Ik ben van God afgevallen. En ik ben God kwijt. En dat is alles door eigen schuld. Zij zullen mijner gedenken. Hebt u het al mogen doen? Aan God denken is ook naar God vragen. O God, ik heb u altijd vergeten. Dagen zonder getal. Aan God denken is naar hem vragen. Heere, dat ik u weer kennen mag. Het is erkennen dat hij recht op ons leven heeft. Maar onze tekst spreekt eerst nog wel van wat anders. Want waar brengt nu het kennen van God? Waar brengt het nu? Hier, zij zullen. Dat is het tweede, zij zullen. Omdat ze God kwijt zijn door eigen schuld. Omdat hun hart hoerachtig is. En ze vol zitten van alles behalve God. Ze zullen een walging krijgen aan zichzelf. Dat slaat God niet over. Als hij werkt in het mensenhart. Daar gaat hij op aan. Ook al is het geen doel in zichzelf. Dat walg krijgen aan jezelf. Liefde gemeente. Als God gepredikt wordt in zijn recht en in zijn liefde. Want heeft hij u daar nou ooit voor gestraft dat uw hart hoerachtig is? Nee hè. De Heer die stuurt nog een profeet achter dat volk aan om het ze te zeggen. De Heer stuurt nog zijn knechten om het ons bekend te maken dat God verbroken van hart is. Als God nu gepredikt wordt ook in zijn heiligheid en in zijn trouw. Als God nu gepredikt wordt als een God die de zonde moet straffen. En daar is Ezechiël 6 heel duidelijk in. Gij zult weten dat ik de Heere ben. En dat u tegen mij gezondigd hebt. Als God gepredikt wordt in zijn heiligheid. Dan ga ik mezelf ook zien. Van die God ben ik nu afgevallen. Van die God. Rechte zelfkennis komt op uit ware godskennis. Als ik naast de jongen van de wereld ga staan, dan valt de jongen uit de toon en ik val op als een nette, brave man. Dan valt het met mij nogal mee. Maar God plaatst me als het ware voor hem. En God plaatst me in het licht van zijn blinkend aangezicht. God plaatst me in het licht van zijn heiligheid. Kijkt u maar naar Jesaja. En als Jesaja hem ziet, dan roept hij niet met die serafijnen ook: heilig, heilig, heilig is de Heere. Nee, dat roept hij dan niet. Al ziet hij hoe heilig de Heere is, maar hij roept: wee mij, want ik verga. Dat wil zeggen, op dat moment vergaat hij ook in eigen waarneming. Op dat moment komt hij ook om. Op dat moment wordt hij ook een onheilige, een zondaar. Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen, hoe kom je daar zo bij, Jesaja? Om daar nu over te gaan klagen. Hij heeft God gezien. Hij heeft de serafijnen gezien. Die met hun heilige lippen het toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. En hij ziet ook dat hij leeft in een geslacht dat onrein van lippen is. Omdat het onrein van hart is. Daarom. Hij krijgt last van zijn mond omdat hij last van zijn hart krijgt. Niets deugt er van hem. Hij gaat zien dat zijn hart ook een hoerachtig hart is. Hij heeft God namelijk gezien. En wie zal God zien en leven? Niemand.
Dan zegt hij, wee mij, want ik verga. Hij zegt niet, help mij, want ik verga. Maar wee mij, want ik ben een zondaar. Ik heb het ook nog verdiend dat ik verga. Wie zal voor die heilige God kunnen bestaan? Wee mij, roept hij uit. Dat is het, wat de tekst ook wil zeggen deze morgen. Als de Heere zichzelf laat kennen, dan kom ik zelf om. Dan word ik zelf een zondaar. En dan ga ik een walg krijgen van mezelf. En dan kan ik nergens meer bedekking vinden van mijn schuld. Of God moet er zelf wat aan doen, dat zou nog kunnen. O, zou dat nog kunnen, maar ik kan zelf geen bedekking vinden voor mijn schuld. Dus dit is dus de vrucht van de openbaring van God. We gaan onszelf kennen. En we gaan onszelf daarom vernederen. Het is geen vrucht van genade als een mens zegt, nou ik ben nou eenmaal zo en we zijn toch allemaal zondaren en ik heb ook wel eens wat verkeerd gedaan. Vrucht van genade is dit, dat ik mezelf ga vernederen. God wordt goed en recht en ik word verkeerd. Maar het is ook het doel van die Godsopenbaring. Dit is het doel, dat God op het allerhoogst wordt vernederd in al zijn deugden. En daar wordt de zondaar op het diepst vernederd. In de tekst wordt dit aspect van de bekering benadrukt. Ze zullen een walg krijgen van zichzelf. Dat wordt 3 maal in Ezechiël genoemd. En er is niet een soort minderwaardigheidsgevoel. Of een soort schrik die ook alweer over kan gaan. Een indruk die voorbij kan gaan. Nee. Maar het is een walging krijgen van jezelf. Omdat je beseffen gaat dat je tegen een goed en goeddoend God gezondigd hebt. Een walging hebben van jezelf. Dat is dan dit, dat je ontdekt dat je slecht bent en slecht zult blijven ook. Ja. Ja, dat je ook slecht zal blijven in jezelf, zondaar, verdorven. Een walg krijgen van jezelf is dit, dat je niets goed kunt of wil praten van je daden. Dat je niet zegt, ik ben nu eenmaal zo, maar wee mij dat ik nu zo ben. Heere, wat ben ik toch een verschrikkelijk mens. Dat ik nou zo diep gevallen ben, dat ik u de eer niet meer kan geven. Dat ik wel weglopen kan, maar niet terugkeren. Een walg krijgen van jezelf is het dwaze van de zonde inzien. Waarom zondigt een mens eigenlijk? Waarom? Wat hebt u nu eigenlijk tegen God? Waarom hebt u hem niet lief? Waarom vrees je hem niet? Waarom doe je nu je eigen zin? Geef er maar eens een antwoord op. Er is geen antwoord op. Waarom dien je God niet dag en nacht? Omdat we niet meer kunnen. Omdat we van nature dat niet meer willen. En als je dat ontdekt, dan ga je van jezelf walgen. Want God is juist zo dienenswaardig. God is nu echt een persoon om lief te hebben. God is nu echt een persoon om gevreesd te worden. En ik doe het niet. Ik doe mijn eigen zin. Dat verbroken hart van God vanwege de zonde. Omdat hij verdriet heeft vanwege het kwaad dat ik hem gedaan heb. De smart die ik hem aangedaan heb, dat zorgt voor een diepe vernedering. We krijgen een walg aan onszelf. En we hebben misschien wel eens een walg van een ander. Maar dat gaat over als je een walg krijgt aan jezelf. Je gaat jezelf afkeuren en jezelf veroordelen. Weet je wat het ook is, een walg krijgen van jezelf? Je wordt de zonde zat, maar nog meer jezelf. Waar of niet? Nog meer jezelf, omdat je er steeds weer naar grijpt, naar de zonde. Omdat je onverbeterlijk en onbekeerlijk bent. En ik heb God ook wel eens een belofte gedaan, maar ik heb hem nooit gehouden. En ik heb ook wel eens gezegd, en ik had toch wat de liefde van mijn hart, Heer, ik zal het nooit meer doen, maar dat durf ik nu niet meer te zeggen. U. Krijgt een walg aan jezelf, omdat je verkeerd bent. Zo tegen de draad en tegen God in. En denk erom, dat is nou Gods werk. Want als je het goed leest, het komt 3 keer voor in Ezechiël, is dat de vervulling van een belofte. En zij zullen een walg geen krijgen van zichzelf. Dat is niet iets waartoe een mens besluit. Maar wat de Heere werkt in het hart. En daarin kunt u een kind van God herkennen. Die haal je er zo uit hoor, kinderen van God, wist u dat? Ja. Ook mensen die niet zoveel over hun innerlijk durven te zeggen, of die zich weinig durven toe-eigenen, of soms niks, je haalt ze er toch uit, kinderen van God. En hoe herken je ze dan? Wel, ze hebben zelfkennis. Daar herken je ze eraan. God werkt in hun hart en wat werkt hij dan? Gods kennis en als vrucht daarvan zelfkennis. En omdat God het werkt, blijf je ook niet in die zelfveroordeling steken. Nee, want dat walging krijgen van jezelf is ook weer geen doel in zichzelf. Dat weet u toch ook wel? Nee, het is geen doel in zichzelf. Zelfkennis is nuttig, nodig, absoluut noodzakelijk. Maar het doel wat God in het oog houdt is dit. Het doel waartoe hij dit werkt en deze belofte vervult is dit. Dat God aanbiddelijk wordt in al zijn deugden. Want God gaat niet met vrome, beste, brave burgers, boeren en buitenlui om, maar God heeft gemeenschap met zondaren. Met zondaren die een walg hebben van zichzelf. En hij zegt het zo, daar woon ik. Ik woon niet alleen in de hoogte en in het verheven en in het heilige, de eeuwigheid, maar ook bij dien die van een verbrijzelde en een verslagen geest is. En als God zegt, daar woon ik, dan bedoelt hij eigenlijk dit. Daar voel ik me thuis. En hebben we het nu eerst gehad over de droefheid die er in het hart van God is. Er is blijdschap als er droefheid is in mijn hart. Wie het vatten kan, die vatten het. Droefheid in mijn hart, dat veroorzaakt vreugde in het hart van God. Want er is blijdschap in de hemel als er één zondaar hier op aarde in de vernedering terechtkomt. Wat is het doel waarom God mij aan mezelf ontdekt? God wordt zo goed voor een slecht mens. Ik ga van lieverlee de grond ontdekken. Waarom zelfs een man als ik nog zalig kan worden. En die grond die ligt buiten mij. In God. In Christus. Daarom moet ik het leren. En daarom gaat het door. Dat leren. Omdat ik altijd weer zoek van die grond af te gaan. Altijd weer geneigd ben de grond in mezelf te zoeken. Maar wij moeten door die zelfkennis God beter leren kennen, meer leren kennen, als een God die goddelozen rechtvaardigt en vijanden met zichzelf verzoent en die zondaren aanneemt tot zijn kinderen. Kennen we er iets van, walgelijk zijn in eigen oog vanwege een zonde, vanwege zonden, vanwege het feit dat we zonde zijn? God houdt de zijne klein, want hij zal zijn eer aan geen ander geven en hij wil alleen zelf maar groot zijn, omdat hij alleen maar groot is. Doorgaand werk, en weet je, je wordt zo aangenaam, hè, in het oog van een ander. Als je zelfkennis krijgt. Zelfkennis, dat is een van de grootste zegeningen. Echt waar hoor. Je wordt zo aangenaam in het oog van een ander. Hè, mensen kunnen soms zo scherp, zo veroordelend zijn over een ander, maar ze verraden zichzelf. Ja, ze hebben zelf nog nooit voor de spiegel gestaan van Gods heilige wet. O, dat scherpe, dat veroordelende. Wat je overal vindt. He, dan zeg je niet, na afloop van de dienst zag je hem ook aan het avondmaal en haar. Ook al aangegaan. Het vliegt en dat rent tegenwoordig maar naar de tafel. Maar als je zelf kennis hebt, dan zeg je, mens, kom erbij. Ik ben de slechtste. Zou het voor jou dan niet kunnen? Dat betekent niet dat je de zonde allemaal goed kan praten, of de zonde van een ander ook. Wel nee, dat betekent het allemaal niet. Maar je gaat wel onder een ander staan. Aangenaam in het oog van de mensen. Aangenaam in het oog van God. Dat bovenal. Wie hoog van hart is en oog, is God een gruwel. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Farao en Biliam en Saul en Judas hebben op een gegeven moment allemaal gezegd dat ze zondaar waren. Dat ze gezondigd hadden. Het is allemaal mooi en goed, maar ze hadden geen van allen een hekel en wallig aan zichzelf. Oh nee. Ze zagen niet dat ze tegen hun maker, een goed en goeddoend God, gezondigd hadden. En wie wallig krijgt van zichzelf, die wil uiteindelijk van zichzelf af. Ja. En waar het een wordt geleerd, gemeente, wordt het ander ook geleerd. Waar ik mezelf leer kennen in mijn walgelijkheid, daar leer ik ook God erkennen. Dat is het derde. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Dat zullen de vijanden weten. Maar Gods volk zal het ook weten. Dat overblijfsel zal het ook weten dat ik de Heere ben. Ik heb niet te vergeefs gesproken van hun dit kwaad aan te doen. Ja, de Heere kan ons ook een hoop kwaad doen, dat ze allemaal te vergeefs zijn. Ik heb u geslagen, maar u hebt ganselijk geen pijn gevoeld. Vreemde mens zijn we soms, geslagen worden en geen pijn voelen. Maar het overblijfsel heeft de pijn gevoeld toen God sloeg. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Dan gaan we hem erkennen. God moet niet veranderen. Maar zij, en ze gaan hem erkennen in zijn recht. Die God leert kennen en zichzelf, die kent het. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan mijn ongerechtigheden. Maar weet u, ze gaan ook bidden om genade. Iemand die een wallig krijgt van zichzelf, die gaat ook bidden om genade. Je hebt ook mensen die weten ook wel dat ze verkeerd geweest zijn. Zoals die man die zijn leven lang gezondigd had en die op zijn sterfbed nog te horen kreeg. Kan nog, man, kan nog hoor, kan nog, ja, het kan nog. En dat hij zei, ja, dat weet ik wel, maar dacht je dat ik nu naar God ging nog. Dat vind ik niet eerlijk hoor. Nee, vind ik niet eerlijk. Ik heb mijn hele leven lang gezondigd. Ik ga nu niet meer vragen om genade. Zie je wel, hij stond nog recht overeind in zijn hoogmoed. Maar iemand die ontdekt wordt aan zichzelf, die gaat ook bidden om genade. Want ze hebben God leren kennen. Als een God die geen lust heeft in de dood van een goddeloze. Dat is ook Ezechiël. En dan zeg ik, Heere, dat ik er nu nog mag zijn. Wat bent u goed. En dat ik niet in de hel lig, o God. Wat een wonder. Ik heb er toch zelf immers om gevraagd. En wat een wonder dat u dat niet gedaan, nooit gedaan hebt. Maar dat u gezworen hebt, ik heb geen lust in je dood. Maar daarin dat je je bekeert en leeft. Wat wordt dat een wonder. Je kunt soms de gekste dingen lezen en horen vandaag de dag. Dat zal misschien altijd wel zo geweest zijn. En maar laatst stond ook in de krant zo'n ingezonden stuk. En denk je, wat een onkunde. Hè? Dan wordt er iets geschreven over, als je God gaat toevallen in zijn recht. Dan krijg je dat recht ook lief, maar de straf ook. Je gaat ook een genoegen krijgen in je straf, in de hel. Nou, dat weet ik allemaal zo net nog niet of dat zo is hoor. Ik geloof dat Dominee van der Ent een keer heb horen zeggen, die zei, als de Heer je voor de hel zet, dan zal geen mens ooit zeggen, gooi me er maar in. Dat heeft zelfs Christus niet gedaan. Wat heeft hij geworsteld, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Geen mens die een wallig krijgt aan zichzelf, die zal zeggen, Heer, gooi mij maar in de hel. Ze zullen wel vragen, Heer, red me. Wees me genadig. Ze zullen God erkennen in zijn recht en genade. We kunnen de tekst ook zo lezen en misschien moeten we hem alleen maar zo lezen. God zal zich aan het schuldige hart openbaren. Zij zullen weten, God zal zich aan het schuldige hart openbaren. Zij zullen hem leren kennen als God in Christus. Er staat er immers de Heere met allemaal hoofdletters. Ze zullen hem leren kennen als een God die de zonde niet ongestraft kan laten. Maar ook als een God die, eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. En ze zullen weten dat ik de heilige ben die de zonde gestraft hebt. Op Golgotha. De grond in jezelf verliezen. En de grond in jezelf al meer verliezen. Dat is de grond vinden in Christus Jezus. En dien gekruisigd. De grond vinden in zijn gerechtigheid. In zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Christus wordt noodzakelijk gepast. Dierbaar, al genoegzaam. En daar hebben we het vanavond, als God het geeft, nog verder over. Maar weet je, waar de Heer nou op aanwerkt hier. Je gaat wel een ballig krijgen van hem, maar God wordt goed. En van Christus zul je nooit een ballig krijgen. Nee, nooit. En weet je waar je nou kunt weten of je tot het overblijfsel behoort. U luistert toch ook voor uzelf, hè. Dan gaat je hart uit naar een Christocentrische preek. Naar een preek waarin Christus in het middelpunt staat. Omdat je hart uitgaat naar de kennis van Christus Jezus en dien gekruisigd. Geef me Jezus of ik sterf. En van hem, ik verzeker u dat geen mens die zijn voet gezet heeft op het smalle pad, ooit een wallig van hem zal krijgen. O ja, de discipelen zijn wel eens zo ver gekomen dat ze aan hem geërgerd werden. Ja. Maar Petrus heeft geen wallig van Jezus gehad. Nooit. Wel van hemzelf. Wel van hemzelf. En dat is het waar het nu in het leven op aankomt, kennen we er iets van of niet. Zoals die ouderling Bakker op Urk, en dan is het alweer tijd, die op zijn sterrenbed lag en de buurman kwam en die zei, hoe is het ermee? En toen zei hij, met mij? Wel, ik ben een groot beest bij God. Dat ben ik. Maar, als het nu gaat over hem, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zegt u het hem na? Mijn liefst is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Van hem krijg ik niet genoeg. Amen.
Dankzegging, heren, mogen uw naam erkennen, dat u ons deze gelegenheid gaf. Zegen als hoop is toch immers geweest, dat de wind van uw geest ook waaide, laat die vandaag ook mogen waaien, omdat het woord niet te vergeefs gesproken zal zijn. Dat we iets mogen kennen van die dingen die we maar konden aanroeren, zo gaat het nou altijd. Als het gaat over uw werk, heren, als we dat moeten beschrijven, kunnen we er altijd maar iets van zeggen, het is nog stamelen ook. Maar dat het door mag dringen in het hart en dat degenen die u vrezen, dat die opnieuw mogen zien, Heere, wie ge zijt, wie ze zelf zijn, dat ze toch ook weer uitgedreven mogen worden bij de verdere voortgang naar hem die het leven is. Die heel die al die alleen het leven is, schenk dat door uw Heilige Geest. Wil ons verder gedenken als we deze plaats verlaten. En dat we elkaar er ook in de middag weer mogen ontmoeten. Vanavond als het dan gaat over dat geloof in die Christus. Dat ingaan in het eeuwige leven door het geloof. Door velen wel verworpen, maar ook door en in het geloof aangenomen. Gedenk, heren. Heb dank voor alles wat u schonk. Zegen ons nu ook verder. Verzoen het onze. Hoor ons bidden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 85 vers 1 is onze slotzang. 85 vers 1. Ja. genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.